Jacques. Louina de Levy, geboren in Amsterdam op 10 april 1926. Ik heb nooit kind durven zijn. Niet dat ik geplaagd werd, maar op het schoolplein speelde ik gewoon niet mee. Ik stond naar de andere kinderen te kijken. Omdat mijn ouders altijd ruzie hadden, durfde ik ook mijn vriendjes en vriendinnetjes niet meer naar huis te nemen. We waren niet arm en niet rijk. Bij de lunch kregen we 1 boterham met beleg. De rest moesten we met tevredenheid doen. Dat was dan een beetje margarine. Mijn zusje en ik kregen 2 keer per jaar een nieuwe jurk. Dat vonden we heel wat. Dat anderen bij mij in de klas het beter hadden, heb ik nooit erg gevonden. De gespannen sfeer in huis, die vond ik erg. Bij het uitbreken van de oorlog was ik 14 jaar. Tegen 4, 5 stond ik met mijn vader en mijn oudste broer op de veranda. Een prachtige nacht, een prachtige ochtend. Alleen hoorden we in het verte het gebrom van vliegtuigen. Wat er echt aan de hand was, heb ik lang niet begrepen. Bij het uitbreken van de oorlog niet, en zelfs niet toen we in 1943 onderdoken. Op een dag werd mijn oudste broer opgepakt. Gelukkig is hij toen weer thuisgekomen, maar mijn ouders hebben verschrikkelijk in angst gezeten. Die angst sloeg op mij over, en werd groter naarmate de oorlog vorderde. Zeker toen we gedwongen werden naar een flatje in de Amsterdamse rivierenbuurt te verhuizen. De Duitsers brachten de Joden in 2, 3 wijken in de stad onder, waar ze dan gemakkelijk razzia's konden houden. In dezelfde tijd moesten wij van school af. Dat vond ik eigenlijk niet zo erg. Ik was namelijk net in de 3e klas blijven zitten, omdat ik niets deed. Ja, tekenen. Ik tekende gelukkige gezinnen. Sinds die tijd loop ik met mijn broer dagelijks 1/2 uur naar het Joods Lyceum. Op die school had ik een vriendje, Jacques. We hebben 1 keer samen geschaatst. Na afloop bracht hij me naar huis met de fiets. Het woei hard en ik moest daardoor huilen. O God, dacht ik, waarom moet ik nu huilen, op dit moment, terwijl ik zo blij ben dat hij met mij fietst? Dat we op een dag niet meer mochten fietsen, dat winkels verboden werden, dat we met een ster moesten lopen? Nee, dat alles maakte niet zoveel indruk op mij. Het meest ingrijpend was de angst. Vooral 's nachts in bed was ik bang. Als ik maar iets hoorde, dacht ik dat Jacques gepakt zou worden bij een razzia. Op een dag verscheen de Gestapo ook echt in de deuropening van onze schoolklas. Ze lazen zijn naam op. Jacques B. Hij stond op en zei, ik ben jong en sterk. Ik overleef het wel. Hij had goede bergschoenen aan en een rugzak bij zich. Ik besefte bij het begin van de oorlog al wel dat ik Joods was en dat er vooral Joden werden opgepakt. Toch voelde ik mezelf toen nog veilig. Ik was vooral bang dat anderen gearresteerd zouden worden. Dat was niet zo vreemd. Via mijn vader had ik namelijk een tijd een baantje gekregen bij de Joodse Raad, die hem, vanwege zijn beroep, beschermde. Anders gezegd, wie een baantje bij de Joodse Raad bemachtigde, kreeg een voorlopige vrijstelling voor deportatie, een sperre. Het baantje dat ik via mijn vader had gekregen, iets in de thuiszorg, heeft mij gered. Op een dag was ik bij een oud vrouwtje aan het werk. Zij woonde in de rivierenbuurt. Plotseling hoorde ik de bel. Even later stormden ze de trap op, de mannen van de Gestapo met hun groene grijze pakken. Mijn papieren waren in orde. Ik hoefde niet mee. Het oude vrouwtje wel. Ze sleurde haar uit haar bed en gooide haar zonder pardon in een open vrachtwagen. Geen idee of ik haar nog iets heb toegestopt. Kleren of eten? Ik weet zelfs niet meer of ik nog iets tegen haar heb gezegd. We hadden thuis een koffertje klaarstaan met wat kleren voor als we ineens moesten onderduiken. Niet voor als we zouden worden weggevoerd naar Polen. Dat willen we ten alle tijde vermijden. Toen ik 16 werd, viel ik niet langer onder mijn vaders bescherming. Voor de Duitsers was ik nu volwassen en kon ik ieder moment apart van mijn ouders worden opgeroepen voor deportatie. Toen zijn we allemaal ondergedoken. Niet-Joodse collega's van mijn vader hebben de adressen geregeld. Hoe ze die gevonden hebben en wat de onderduik kostte, daarover werd niet gesproken. Ook na de oorlog niet. Wat wel duidelijk was, is dat er geld nodig was en dat het voor mensen zonder geld onmogelijk was om onder te duiken. Een vrouwelijke collega van mijn vader bracht me naar een boer even buiten het Friese dorp Sint-Jacobi-parochie. De boer en zijn gezin woonden al jaren in een afgedankt stationnetje aan een oude spoorlijn die niet meer gebruikt werd. In een grote ruimte, vroeger waarschijnlijk de wachtruimte, hielden ze wat varkens en een koe. Op zolder had ik een eigen kleine kamer, waar ik op mezelf kon zijn. Ik had me van tevoren helemaal geen beeld gevormd van de onderduik. Maar wat mij het meest verbaasde was het feit dat er buiten Amsterdam plaatsen bestonden waar je prettig kon wonen en waar mensen hun eigen onderduiken goed verzorgden. Zij hadden 3 kinderen, een zoon die 1 jaar jonger was dan ik, een meisje van 10 jaar jonger en nog een baby. Hoe onhandig ik ook was, toen de boerin ziek werd, heb ik de baby verzorgd, eten gekookt, het huishouden gegund. Ik was echt nodig. Nergens heb ik mij zo thuis gevoeld als daar. In Sint-Jacobi-parochie, waar ik gewoon boodschappen deed, stond ik bekend als Loekie de Lange. En het verhaal deed de ronde dat mijn zusje en ik uit Amsterdam waren vertrokken omdat onze moeder te ziek was om voor ons te zorgen. Een vreemd verhaal dat ons werd opgedrongen door de dominee. Als onze moeder ziek geweest was, zouden we juist thuisgehouden zijn. Want het was in die tijd de normaalste zaak van de wereld dat meisjes al vanaf 1 jaar of 10 hun moeder bij ziekte verzorgden. Maar het dorp was goed. Het heeft ons nooit verraden. Zo eens in het half jaar bezochten de vrouwelijke collega's van mijn vader ons. Zij brachten brieven van mijn ouders, die zaten onafhankelijk van elkaar op me gedoken. Eerst kwam ze bij mij, daarna bij mijn zusje, die in Sint-Jacobi-parochie bij een ander gezin verbleef. Vervolgens ging ze naar Limburg, waar mijn broers waren ondergedoken. Omdat ze maar 1 nacht bleef logeren, zat ik 's nachts als een razende hun brieven te beantwoorden. Ik schreef mijn ouders dat ik in de huishouding werkte. Later ook dat ik voor het eerst op een elektrisch toestel had gekookt, waarbij de melk overkookte als je even werd afgeleid. Goed mogelijk dat die koerierster ook de financiën regelde, want de onderduik moest wel betaald worden. Mijn vader had daar voor de oorlog al maatregelen voor getroffen. Meubels, vleugel, zilver, alles was verkocht. Dat hij de onderduik heeft zien aankomen en adequate maatregelen heeft genomen, heb ik altijd heel knap gevonden. In Friesland organiseerde een dominee de onderduik. Op een dag liep de dominee het stationnetje binnen. "Ik word benoemd in Berchem," zei hij. "Dat ligt hier een stuk vandaan, ten oosten van Leeuwarden. Jouw zusje en jij mogen bij ons in huis komen." Het werd mij al snel duidelijk dat hij hulp in de huishouding kon gebruiken. Hij had 4 kinderen, van wie de oudste 4 was, en er kwam nog een 5e. Mijn zusje was bij een kruideniersgezin ondergebracht. Zij mocht daar niets. Voor haar zou de verhuizing mogelijk een vooruitgang betekenen, maar voor mij? "Nou," antwoordde ik de dominee, "ik heb het hier goed, en zij hebben het met mij goed. U kunt misschien wel een ander meisje krijgen." "Maar bij ons in Berchem kan je zusje naar school." Dat argument raakte me. Mijn zusje was toen 12 en het is belangrijk dat je op die leeftijd naar school gaat. Over mijn eigen schoolopleiding dacht ik nauwelijks na. Ik was al lang blij dat ik in een min of meer ontspannen gezin was opgenomen, waar ik niet constant bang was om opgepakt te worden. Ik bleef me verzetten, waarop hij zei: "Als je niet meegaat, krijgt familie geen geld en geen bonnen meer." Zo werkte dat. Op mijn vals persoonsbewijs kreeg ik geld en bonnen waar de boer en de boerin eten voor konden kopen. Zonder die bonnen konden ze alleen nog voor hun eigen gezin voedsel kopen. En dat was niet al te veel. Voor hen was dat niet zo belangrijk. Zonder bonnen ben je ook welkom. Als we met z'n 5 kunnen eten, kunnen we ook met z'n 6 eten. Uiteindelijk heb ik er toch in toegestemd weg te gaan. De pastorie in Berchem was groot. Het gezin was groot. Ik kon meteen aan de slag. Mijn zusje mocht naar school en dat was fijn. Ook in Berchem deed dat ongeloofwaardige verhaal over mijn zieke moeder de ronde, maar opnieuw heeft niemand ons verraden. Die dominee gooide vaak woedend zijn kinderen van de ene hoek van de kamer naar de andere. Zijn vrouw had niets te vertellen. Zij kreeg elk jaar 1 kindje en dat was het. Als hij zaterdags in zijn studeerkamer een preek zat te maken, moesten we dood en doodstil zijn, ook die kleine kindertjes. Dat herkende ik van ons ouderlijk huis, maar dit was echt bespottelijk. Ik deed het huishouden. Hoewel ik dat gezin vreselijk vond en ook hier niet mezelf kon zijn, heb ik me toch weer kunnen aanpassen. Maar goed, dat had ik inmiddels wel geleerd. Het was mijn tweede natuur geworden. Uit nervositeit plaste mijn zusje vaak in bed. Dan schudde die dominee haar door elkaar, sloeg haar. En als hij me zag staan kijken, viel hij tegen mij uit: "Ja, jij bent koningin." Kennelijk verraadde mijn houding of de blik in mijn ogen dat ik hem verafschuwde. Toen ze in de 50 was, heeft mijn zusje zelfmoord gepleegd. Dat moet met alle spanning uit onze jeugd te maken hebben gehad. Op een gegeven moment werden er in die pastorie Duitsers ingekwartierd. Zij waren daar om bunkers te bouwen, niet om Joodse mensen op te sporen. Toch bleef ik doodsbang voor hen. Zij liepen geregeld de keuken in. Dan hadden ze kip bij zich of een konijn. Het dienstmeisje en ik maakten die dan klaar. Maar ik weigerde ervan te eten. Ik wilde niks eten dat de Duitsers hadden gepakt of geschoten. Dat vond de dominee onzinnig. Hij verfoeide mijn houding. Hij stelde dat mijn weigering gevaarlijk voor iedereen kon zijn. Dat was onzin. De Duitsers aten niet bij ons in de kamer en konden mijn weigering onmogelijk zien. Ik was zo bang bij die dominee dat ik naar een plaatselijke huisarts ben gegaan. Ik nam aan dat die man goed was, zoals iedereen in Bergen. Ik heb hem uitgelegd dat mijn zusje en ik in een tuinkamer van de pastorie sliepen. Als de Duitsers ooit onze kamer binnenstormen, vroeg ik, mogen we dan via de tuin proberen bij u te komen? Dat vond hij goed. Ik zocht een toevluchtsoord, terwijl wij nog geen idee hadden van wat er met Joodse mensen in Duitsland en Polen gebeurde. We dachten dat je veel te hard moest werken en veel te weinig te eten kreeg, zodat je vanzelf dood zou gaan. Op een gegeven moment heb ik mijn vader geschreven hoe bang ik daar in huis was. Een half jaar later antwoordde hij dat ik niet bang moest zijn, maar ook dat het onzin was die kippen niet te eten. Ik moest me niet zo druk maken. Dat was een grote teleurstelling voor me. Over dat bezoek aan die huisarts en mijn angst heb ik niet met mijn zusje kunnen spreken. Zij was toch echt 4 jaar jonger dan ik. Ik heb me toen erg alleen gevoeld. Mijn angst is achteraf begrijpelijk. Niet mijn weigering om Duits voedsel te eten bracht ons in gevaar. Die dominee zelf was gevaarlijk. Iedere zondag verkondigde hij vanaf de preekstoel wat er die week voor Radio Oranje werd gezegd. Terwijl iedereen wist dat je onmiddellijk werd opgepakt als de Duitsers ook maar vermoeden dat je naar Radio Oranje luisterde. En hij vertelde over ons. Over de meisjes die vanwege hun zieke moeder bij hem in huis woonden. Het was niet zo verwonderlijk dat de dominee met zijn gezin op een gegeven moment zelf ook moest onderduiken. Daardoor moesten wij weg. Mijn zusje vertrok met een onderwijzeres uit Bergen naar Schiermonnikoog, waar die vrouw geboren was en les ging geven. Mijn zusje heeft daar een goede tijd gehad. De onderwijzeres, tante Martha, was echt een moederfiguur voor haar. Een vrouw van een onderduikorganisatie bracht mij op de fiets naar een dominee in Drachten. Na een maand bracht diezelfde vrouw me naar een jong boerenechtpaar waar ook een Joodse jongen zat ondergedoken, 2 of 3 jaar ouder dan ik. Bram heet hij. Als de boer dan naar bed ging, zei hij, blijven jullie nog maar even zitten. Op zo'n avond heb ik kennis gemaakt met seks. Vreselijk. Ik vond de jongen helemaal niet sympathiek, maar toch heb ik het gedaan. Ik voelde me er verschrikkelijk beschaamd over. Vooral omdat ik nog steeds dacht aan Jacques, die jongen van het Joods Lyceum. Ik wist dat hij gedeporteerd was, dat het nog maar de vraag was of hij nog leefde, maar ik schaamde me omdat ik mijn gevoel verraadde. Toen het bij het jonge echtpaar kennelijk ook onveilig werd, ben ik bij een oude boeren-echtpaar in Jubica terechtgekomen. Zij hadden 5 kinderen, van wie de jongste, een ongetrouwde dochter, nog thuis woonde. Zij waren zo arm geweest dat de boer voor de oorlog door de week in Duitsland had gewerkt. Zijn vrouw was een lief, gebogen oud vrouwtje. Zomers en 's winters deed zij op maandagmorgen om 4 uur de was buiten, op een ouderwets wasbord. Ze hadden altijd weinig te eten gehad, kenden geen comfort, moesten keihard werken. Maar toen er in de laatste winter mensen uit het westen aan de deur klopten om te vragen of er iets te eten was, gaven ze altijd wat. Hoofdschuddend vroegen ze zich dan af, hoe kan dat nou, dat die mensen geen eten hebben? Die stadslui. Ze hadden nu een koe en een varken, waardoor ze niet meer zo arm waren als vroeger. Doordat er op elk moment mensen aan de deur konden kloppen, waren ze doodsbang dat ik ontdekt zou worden. Wees weg, wees weg, riepen ze, als ze in de verte iemand zagen lopen. Daardoor mocht ik overdag alleen maar in de schuur zitten. Een grote hoge schuur zonder beesten, maar met hooi. Ik zat dicht bij de deur aan een tafeltje te lezen. De deur van de schuur liet ik op een kier staan, voor de frisse lucht, maar ook om een beetje licht binnen te laten. Alleen 's avonds mocht ik mijzelf even uitlaten. Dan liep ik langs het turfkanaal van Jubica. 'S Nachts sliep ik met de dochter in een bedstede. Ze werkte in een bibliotheek en nam allerlei boeken voor mij mee. In die schuur heb ik Duits, Engels en Frans zitten lezen. Dat leek me niet gek, Op een dag zou ik toch weer naar school moeten. Ik heb tot het einde van de oorlog in Jubega gezeten. Werd zelfs langzaam dik, omdat ik niets anders deed dan stilzitten. Er zijn nooit Duitsers binnengevallen en het lukte me daar mijn angst te beheersen. Na de oorlog kostte het me zoveel moeite te overleven dat ik niet op het idee ben gekomen om dat gezin te bedanken. Dat vind ik nog steeds heel erg. Ze zijn nu natuurlijk al lang overleden en ook hun dochter zal niet meer in leven zijn. In het Friese stadje Elst heb ik de bevrijding gevierd met Bram, die jongen waarmee ik voor het eerst zat gevreden, en zijn ouders. De Duitsers waren weg, dat was fijn. Maar ik had weinig te vieren en zeker niet met Bram. Toch ben ik met hem later ook naar de Randstad gegaan. Naar onze oude flat in de Grevelingenstraat, die leeg stond. Ik ben zelfs nog een tijdje met Bram verloofd geweest. Dat moest van onze ouders. Van de ontmoeting met mijn ouders en mijn broers herinner ik me niets. Mijn vader wilde na de oorlog onmiddellijk scheiden. Toen ik dat hoorde, was het of de vloer onder me openspleet. Als bij een aardbeving. Tijdens de Koude Oorlog koesterde ik het idee dat het na de oorlog beter zou worden. Zowel bij ons thuis als in de wereld. Dat we met z'n allen zouden bouwen aan een nieuwe maatschappij. Door die scheiding vervloog alle hoop. Ik voelde me volkomen alleen, jarenlang. Enige jaren kort na de oorlog werd ik wel benieuwd naar al die klasgenootjes van mij. Naar Jacques vooral. Ik heb nooit naar hem durven informeren. Pas 30 jaar later ben ik naar de Hollandse Schouwburg in Amsterdam gegaan. Waar namen gegraveerd staan van de Joodse mensen die in de oorlog zijn omgekomen. Daar ontdekte ik dat hij vrijwel meteen, na aankomst in Sobibor, is vergast.